Er wordt achter in de zaal wordt er vertaald in het Engels. En het is indrukwekkend hoeveel Iraanse broeders en zusters in ons midden zijn. Dat ontroert me eigenlijk altijd als ik dat zo zie met een hele kring. Ze verstaan ons niet, maar het is heerlijk dat we de taal van het hart spreken. Het is zo dat we vanmorgen wil ik met u nadenken over leven tot Gods eer. Dat is het jaarthema van ons van dit jaar. En de jaartekst die we daarbij gekozen hebben, dat is dat God bij machte is te doen ver boven alles wat we bidden of denken. En het is zo bijzonder om, als je naar de prediking luistert en de dingen die we uitleggen, dat God dit ook in u gaat uitwerken. Dat is ook echt mijn gebed. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. En die kracht, dat is de Heilige Geest. Dat is iets wat we hebben ontvangen en wat God door zijn Heilige Geest in ons, die werkzaam is, dat hij dat bij machte is te doen boven alles wat we bidden en beseffen. Met het doel, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. En leven tot Gods eer, dat is een hele serie wat ik met u de komende maanden ga bespreken. Ik heb 2 weken geleden hebben we gesproken over verleidingen in ons leven. En nu wil ik graag met u nadenken over waarheid. Over bedrog tegenover waarheid of leugen tegenover waarheid. Maar in het bijzonder wil ik het gaan toepassen in het zelfbedrog. Hoe we onszelf kunnen bedriegen. En ik wil met u lezen 2 teksten en dan zal ik nog even kort bidden uit Johannes 8 vers 32. Daar staat dat de Heer Jezus zegt, en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Het is zo indrukwekkend dat je mag zien ook dat bedrog of zelfbedrog of leugen, dat bindt ons. Dat maakt u niet vrij. Dat bindt ons. Maar de waarheid, als we de dingen in de waarheid brengen, in het licht brengen, dat zal ons vrijmaken. Psalm 51 vers 8. Dat is een psalm, daar zal ik dadelijk iets meer over zeggen, wanneer dat die geschreven is. Maar ik heb hem in 3 verschillende vertalingen eens op laten schrijven, geprojecteerd. Zie, dus God vindt vreugde in waarheid in ons binnenste. De Nederlandse Bijbelvertaling zegt, maar u wilt de waarheid, dat waarheid mij vervult. En ik vind de Willibrordvertaling, dat is ook zo'n prachtige vertaling, die zegt, waarheid wenste u in het donker van de schoot. En de NBG-vertaling zegt dat de Heere God waarheid vindt, wil zien in het verborgene. Ik heb deze vertalingen eigenlijk, doe ik vaak als ik me voorbereid, dan pak ik gewoon verschillende vertalingen. Omdat elke vertaling laat iets moois zien. Daar is geen vertaling die goed of fout is. De vertalingen die laten iets belichten, een tekst zo mooi. Als je dus ziet dat hier staat dat de waarheid, dat God in het binnenste, in het verborgene, hij wil dat waarheid ons vervult. Dat hij wenst waarheid in de donkerte van de schoot. En zo wil ik met u samen bidden. Vader, we willen u zo ontzettend bidden als het gaat over waarheid, over bedrog, over leugen, over zelfbedrog. Dan willen we u zo bidden dat u het echt heel kort bij ons brengt. Dat we niet luisteren voor anderen. Dan zijn we zo geneigd om het wel in een ander te zien hoe die zichzelf bedriegt. En niet in ons eigen leven, maar we willen bidden. We willen u vragen dat u met die Heilige Geest ons hart echt wilt aanraken. Zodat we veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. U wilt waarheid in het verborgene. U wilt waarheid in ons binnenste. Omdat waarheid, de Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de weg en ik ben het leven. En we willen u zo bidden dat waarheid aan ons leven laat iets zien van het karakter van uw Zoon Jezus Christus. En we willen bidden dat u ook ons ontmaskert vanmorgen. Dat wil ik u zo bidden. Dat u het heel kort bijbrengt en de sluier wegtrekt als we onszelf bedriegen. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Psalm 51, waar deze tekst uitkomt, die ik heb voorgelezen. Zie, u vindt waarheid in het binnenste. U vindt vreugde in waarheid in het binnenste. Komt uit een hele bijzondere psalm, die geschreven is door David. En die psalm die is naar een hele bijzondere en hele zwarte bladzijde in het leven van David is die geschreven. Die psalm die begint dan ook met, zeg maar, als je die begint, een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Die psalm 51 die beschrijft iets over het leven van David als hij overspel heeft gepleegd met Bathseba. En daaruit wordt een zoon geboren. Het geeft ons echt inzicht over hoe we onszelf kunnen bedriegen. Hoe leugen kan regeren. Hoe leugen eigenlijk zelfbedrog, dat we denken dat we in waarheid wandelen. En ik wil heel graag met u, naar aanleiding van deze psalm, wil ik eerst eens vertellen wat, wanneer en hoe dat tot stand gekomen is. Dat hij deze psalm schrijft. Dat hij dat schrijft nadat een profeet bij hem is gekomen. En ik wil u een beetje schilderen hoe dat in zijn werk is gegaan en wat de aanleiding was. Dat David zegt van, u wilt waarheid in het verborgene. En daarna wil ik met u kijken naar een paar principes. Die om ook in onszelf dat te laten zien. Dat we onszelf bedriegen of zelf kunnen bedriegen. Zoals ik al zei, is dat een van de zwartste bladzijden in de geschiedenis in het leven van koning David. U kunt dat thuis eens lezen. U kunt die geschiedenis lezen in 1 Samuel, 2 Samuel 11 en 2 Samuel hoofdstuk 12. Dat hoofdstuk 11 begint eigenlijk dat de koningen van Israël die trekken op tegen de vijanden van Israël. En het bijzondere is eigenlijk dat de koning, zeg maar David, hij was het hoofd van het leger. En eigenlijk trok de koning, dat zie je ook eigenlijk in het leven van David, trok de koning steeds mee om met het leger leiding te geven. En nu trok het leger, dat trok op onder leiding van de generaal Joab. Maar wat blijkt is dat David, die blijft thuis. Hij blijft thuis en dat is al de eerste les die we kunnen leren. Dat is dat als u niet daar bent waar u moet zijn, dan gaat het mis in uw leven. Want je ziet hier dat David, die moet eigenlijk zijn bij het leger, maar hij blijft thuis. En dan is het zo dat hij, zeg maar op een avond, ligt hij zeg maar op zijn bed. Hij kan niet slapen, hij staat op en kaart op zijn dakterras. En dan ziet hij een prachtige vrouw, die is zich daar aan het baden. En 2 weken geleden heb ik u gezegd dat de verleiding die zit eigenlijk in de begeerte van het vlees, in hetgene wat we zien en de hoogmoed in het leven. En je ziet deze principes terugkomen in het leven van David. Hij ziet op het dakterras, ziet die Bathseba baden en dat, zeg maar, dat die begeerte van zijn vlees speelt een rol. Hij ziet de begeerte van zijn ogen en daarna zie je straks dat hij zo'n hoogmoedig leven heeft dat hij dat alles gaat bedekken. Want wat doet hij? Hij vraagt Bathseba, hij stuurt een bode, zodat Bathseba naar hem toe komt en hij slaapt met haar. Hij heeft haar gemeenschap, heeft hij met haar, seksuele gemeenschap. En uit deze seksuele gemeenschap wordt er is Bathseba zwanger. Ze zegt tegen koning David, luister, ik ben zwanger. En nu is het zo dat de man van Bathseba, hij heet Uria. En Uria is in het leger, hij is wel op het veld. En dan is het zo dat David die bedenkt een list. Hij denkt bij zichzelf, weet je wat, we laten die Uria, die roep ik terug. En dan met de gedachte, dan gaat hij naar zijn vrouw, slaapt met zijn vrouw, want die man is zeg maar in het leger, dus die heeft zeker een diepe behoefte om bij zijn vrouw te zijn. En dan is het zo dat als hij dan slaapt met zijn vrouw, dan gaat hij verder door als de vader van het kind. DNA-testen hadden ze toen in die tijd nog niet. En dan zie je eigenlijk dat is het plan wat hij heeft, het bedrog wat hij heeft. En dan komt Uria, die komt, en dan is het zo dat hij bij de koning komt, en dan zegt David, ja, ik weet niet wat ze over gesproken hebben, dat staat niet in de Bijbel, want het zal wel erg vreemd zijn geweest voor Uria, dat hij dus van het leger werd teruggeroepen en dat hij zeg maar bij de koning werd ontboden. En dan zegt David zegt tegen hem van ga naar huis nu, ga naar je vrouw. En hij zegt nee, ik ga niet naar mijn vrouw. Want het leger, de mannen, mijn kameraden, die liggen in het veld. En dan zie je het karakter van deze man. Hij zegt van zelfs God, dus de ark die was in een legertent. De ark die werd in de regen werd die meegenomen als de Israël ten strijden trok. En hij zegt zelfs de ark is in een legertent, wat zou ik dan naar huis gaan? Hij blijft in het paleis, hij blijft in die gangen slapen. De dienstknechten zien dat en die gaan naar David en zeggen van ja, Uria is niet naar huis gegaan. En hij blijft, hij is in het paleis blijven slapen. Dan doet David een tweede poging. Hij roept hem weer bij zich en voert hem dronken. Hij geeft hem te drinken en laat hem drinken en drinken dat hij dronken wordt. In de hoop dat hij dan toch misschien naar huis zou gaan, omdat hij beneveld is. Maar het karakter van Uria, dat is zo bijzonder dat hij zegt, nee, ik ga niet naar huis. En dan gaat hij weer naar het slachtveld toe. En David, die bedenkt dan een list, want die denkt, hoe moet dat nu verder? En dan bedenkt hij een list. En dan zegt hij tegen zijn generaal, zet Uria in het front van het leger. En je moet zich eens voorstellen wat daar gebeurt. Ik heb het een paar maal gedacht en overdacht ook, van wat moet dat zijn geweest. Hij zegt, nu zet je hem aan het front. Je laat hem optrekken. Je geeft hem van achter dekking. En op het moment dat de strijd eigenlijk aanvangt, trek je je van achter terug. Je moet je dat voorstellen. Je bent dus met je kameraden, trek je ten strijde. Je wordt gedekt door de generaal, door Joab. En op een gegeven moment, dan begint het echt. En dan zie je achter je zijn weg. En met het gevolg, hij sneuvelt. Dan is het zo dat komt natuurlijk bij Batsheba. En dan is het zo dat na een bepaalde rouwperiode, dat is dan een rouwperiode bij Batsheba. En hij houdt zeg maar ook in deze rouwperiode, houdt David afstand. Maar nadat de rouwperiode voorbij is, roept hij Batsheba naar zich toe. Zij is zwanger, hij roept ze naar zich toe. En dan is het zo dat hij haar tot vrouw neemt. Als je nu de hele geschiedenis eigenlijk bedenkt, dan is het zo dat hij neemt dus een vrouw van een gesneuvelde strijder, neemt hij in huis. Hij gaat niet alleen voor haar zorgen, hij trouwt met haar. Zelfs ze is zwanger. Applaus voor deze grote koning. Want de mensen die zullen gezegd hebben, kijk eens naar David. Hij is niet alleen dat hij zo, zeg maar, aangeraakt is door het verlies van Uria. Van het verlies van de man van Batsheba. Hij neemt haar zelfs in huis. Hij gaat voor haar zorgen terwijl ze zwanger is. En dat niet alleen. Hij trouwt zelfs met haar. Maar God laat het niet erbij zitten. God wil waarheid in het verborgene. En dan krijgt een profeet die krijgt de opdracht om naar David toe te gaan. En dan vertelt hij David, die profeet Nathan, die vertelt David een geschiedenis, een gelijkenis. Hij zegt, er was een rijke man, die had heel veel runderen. En er was ook een arme man, die had maar één lammetje. En dat lammetje, dat was zo dierbaar in dat gezin, dat hij, dat lammetje, dat groeide op met de kinderen. En het werd verzorgd. Er staat in dat gedeelte, staat daar, dat lammetje was als een dochter in dat gezin. Dat zegt hij tegen David. En die rijke man die heeft heel veel runderen. Nu komt er iemand op bezoek bij die rijke man. En dan is het zo dat die rijke man gaat een maaltijd wil die bereiden. Maar hij neemt niet een lammetje uit zijn eigen kudde. Nee, hij neemt een lammetje van die arme man. Hij bereidt daarvan een maaltijd. En de reactie van David is, die wordt verschrikkelijk kwaad. En hij zegt tegen Nathan, die profeet, zowaar de Heere leeft, voorzeker, die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Dat lam, dat moet viervoudig vergoed worden. En Nathan zegt tegen David, jij bent die man. Hoe is het toch mogelijk? Dat heb ik me echt afgevraagd. Eerst keek ik naar David. Hoe is het toch mogelijk dat je zoiets doet? Dat je het wil bedekken? Dat je jezelf bedriegt? Dat iemand je een spiegel voorhoudt? Wat er is gebeurd in de gelijkenis? En dat je zegt, die man is een kind des doods. Dat lam moet viervoudig vergoed worden. En dat hij niet ziet dat hij het is. En weet je, als we naar David kijken, dan is dat een spiegel voor ons. Want David was een man naar Gods hart. En het kan in u en mijn leven ook zo zijn, dat we ons zo zelf bedriegen, dat we het compleet niet herkennen en daardoor ook niet tot erkenning komen van wat er eigenlijk niet goed gaat in ons leven. En ik wil met u over een paar gebieden eigenlijk nadenken, omdat wat er gebeurt namelijk is in Psalm 51 zo ontzettend beschreven. Want de gevolgen daarvan, dat hij het niet herkent en niet erkent, is dramatisch hoe dat in Psalm 51 beschreven staat. In Psalm 51 vind je, moet hij thuis maar eens lezen, dat hij zich schuldig voelt. Dat hij verwerping ervaart. Dat hem de vreugde geroofd wordt. Dat hij de indruk heeft dat God zich verbergt. Dat zijn hele getuigenis eraan gaat. En je ziet ook dat hij met vreugde eigenlijk naar de tempel wil en God een offer wil brengen en alsof God zich verbergt. En in die hele psalm beschrijft hij wat hij meemaakt. Ik weet niet hoe lang dat die periode is geweest tussen dat hij Batseba als vrouw heeft genomen en dat Nathan naar hem toe is gekomen, want het kindje is al geboren. Dus daar zitten zeg maar een kleine minstens 9 tot 10, 11, 12 maanden zit er daartussen. Dat hij in die hele periode alles bedekt heeft en gemerkt heeft, ik voel me schuldig, mijn vreugde is weg, ik kan God niet meer eren. Het is net als God zijn aangezicht verbergt. Het lijkt alsof de hele hemel van koper is en hij totaal niet in de gaten heeft dat het met die gebeurtenis te maken heeft. En daar wil ik met u wat korter bijbrengen. Ik heb eens gezocht in de Bijbel, zeg maar, dat die leugen, die schijn, dat valse, dat echt vat krijgt in ons leven. Ik zal daar 3 noemen. In totaliteit heb ik eigenlijk 8 gedeeltes gezien waar de Bijbel ons zeg maar waarschuwt voor zelfbedrog. Maar ik wil daar, zeg maar, als je die andere 5 ook wil weten, dan kun je me een mailtje sturen. Maar ik wil er vanmorgen, omdat het niet te lang wil maken, heb ik tot 3 uitgekozen. Het eerste is in Jacobus 1 vers 22, daar staat, en wees dader van het woord en niet alleen hoorder, anders bedriegt u uzelf. Wees dader en niet alleen hoorder, anders bedriegt u uzelf. Dat is het eerste zelfbedrog wat er zo wordt aangesproken, dat we zeg maar het woord horen, maar niet doen. We waren afgelopen week, waren we met de oudsten en de vrouwen samen. En toen hadden we Petri en Stefan hadden we uitgenodigd om iets te vertellen over het kinderwerk. Omdat we zo ontzettend veel kinderen hebben. We hebben tegen de 50 kinderen. En er zijn zowat bijna 20 mensen die in het kinderwerk eigenlijk werken. Is dat een hele belangrijke bediening in ons midden. De schatten die God ons geeft, of in het gezin of in de gemeente, zijn toch de kinderen. Toen vroegen we aan Stefan en Petri, wat is jullie visie voor het kinderwerk? Waarin vind je die visie van het kinderwerk? En toen zeiden ze, onze visie die is eigenlijk gebaseerd op Deuteronomium 6, vers 5 en 7. Daar staat, daarom zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inpretten en erover spreken. En Pieter en Stefan die zeiden, onze passie is dat we indrukkend onderwijs willen geven aan de kinderen. Dat ze onder de indruk komen van de Heere Jezus. Dat het, nu zeg ik het even met mijn eigen woorden, dat inprenten, dat we een onuitwisbare indruk maken op de kinderen. Daarop zijn we gericht. Maar hoe willen we dat doen? En daarom noem ik dit. Hoe willen we dat doen? Ik vond het zo indrukwekkend wat ze toen zeiden. Hoe willen we dat doen? Als we dat willen doen, als wij dat als kinderswerkers willen doen, om een onuitwisbare indruk te maken op onze kinderen, dan is het wat hier staat, dan zal het eerst in ons eigen hart moeten zijn. Dan moet het in uw hart zijn. Want als je alleen maar woorden vertelt, en het is niet in je eigen hart, en je hebt niet de passie dat je daarvoor gaat voor Christus, dat je God lief hebt, dat als je iemand tegenkomt, dat je echt ziet van, hij heeft God lief met heel zijn hart, met heel zijn ziel, vanuit zijn hele kracht. Dan zijn het alleen maar woorden. En dat maakt geen indruk. Dat maakt geen indruk. Wat indruk maakt, dat is als het woord in uw hart is, in uw eigen hart is. En dat wil ik ook zeggen als je in het gezin, want daar ligt toch de eerste verantwoordelijkheid als het gaat over kinderen, dat het dus zegt van dat we in ons eigen hart dit moeten doen. En als het woord niet overeenkomt met wat hij leeft, dan maakt het heel weinig indruk. Als je alleen een hoorder bent, en je komt er zeg maar, en je bent geen dader van hetgene wat God in je leven doet, dan maakt dat weinig indruk. En waarom is het nu zo moeilijk, waarom zijn we zo bang om ervoor uit te komen? Weet je, veel christenen hebben het volmaaktheidscomplex, noem ik het. Het is zo dat we eigenlijk volmaakt voor de dag willen komen. En we hebben grote moeite om onze fouten eigenlijk toe te geven. Weet u, laat ik je een illusie ontnemen. Je kunt niet de toonbeeld zijn van volmaaktheid. Omdat je niet volmaakt bent. Je kunt alleen een toonbeeld zijn van groei. Van groei in je leven. En het is toch prachtig als iemand naar je toe komt en het gebeurt, het overkomt me soms dat iemand naar me toe komt en die zegt, jong, schön dat ik zie dat ze groeit in Christus. Ik ben niet volmaakt. Mooi dat ik zie, voor degene die de Limburgse taal niet machtig zijn, mooi dat ik zie dat je groeit in Christus. Want weet je, dat is toch het mooiste wat je kunt zien. Als iemand naar mij toe komt en zegt, Miel, je bent volmaakt. Nou, als hij de illusie heeft, zal ik hem even een rietje toesturen. En dan is hij binnen een minuut genezen van dat complex. Maar het is wel zo dat iemand, als ik zeg maar iets vertel, dan wil ik dat mensen zien dat als ik ergens zeg maar moet groeien, dat er groei in mijn leven is. En als ik u hier iets vertel waarin ik moet groeien, dan vertel ik ook, dit is bij mij nog niet zo. Ik ben op weg, ik wil er naartoe groeien. Maar als je dat niet wil, dat je een volmaaktheidscomplex hebt, dan ga je bedekken. Ik vond het indrukwekkend. Ik had voor de dienst had ik nog even een gesprek met Ger. En toen zei hij, en ook met Johan, waren we boven bidden voor deze samenkomst. En ze waren zo onder de indruk van wat er gisteren gebeurde. En gisteren ging het over het leven van Jozua. En op een gegeven moment dan zie je eigenlijk dat er een oproep komt in zo'n samenkomst. En dat honderden mannen naar voren komen om bij het kruis te knielen, om een zonde te beleiden, om het in het licht te brengen. En dan krijgen ze de opdracht, en dat vind ik wel indrukwekkend, dat het daar niet blijft, maar dat ze de opdracht krijgen dat ze zeggen van joh, en nu ga je naar huis en denk erover na hoe je dat gaat vertellen. Want als je het in het licht gaat brengen, als je zegt ik struikel, ik heb soms ongeoorloofde seksualiteit, ik kijk naar pornografie. Als je dat niet aan het licht brengt, dan struikel je. Dan zul je struikelen en dan zul je dat beleven wat in Psalm 51 staat. En als je je volmaakt wil voordoen en niet zegt ik moet erin groeien. Ik ben een hoorder en een dader van het woord. En ik moet erin groeien en ik wil erin groeien. Dan is dat, daar komt hij in de vrijheid. Kunt u zich dat voorstellen, dat als mensen denken dat ik de volmaakte prediker zou zijn, hoe ik dan hier zou staan? Maar als je kunt zijn in je identiteit in Christus en je zegt, ik ben niet volmaakt, ik ben op weg, ik groei naar het beeld van Christus. Dat geeft zoveel lucht. Dat je niet een volmaaktheidscomplex hoeft te hebben. Dat je ook zeg maar in het leven dat mensen kunnen zien. Daar, ik merk dat in de samenwerking, in het oudste team. Dat is gewoon prachtig om samen te werken en daarin zeg maar te kunnen zijn wie je bent. En ook te laten zien, daar heb ik hulp nodig, daar heb ik groei nodig. Soms dan sla ik de plank mis, soms zie ik het niet goed. En dat ook te erkennen en te herkennen. En als je dat niet hebt, als je denkt, ik ben de volmaakte, ik wil een prachtig beeld naar voren brengen. David, die wilde een schitterende koning zijn. Hij wilde een volmaakt beeld laten zien. En dat wat met Batseba gebeurde, dat paste er niet in. En met het gevolg dat hij het gaat bedekken en bedekken. En nog, en weet je wat het kanker is van zonde? Als je een zonde hebt gedaan en je wil dat bedekken, dan moet er een grotere zonde overheen. En wil je die weer bedekken, moet je nog een grotere zonde eroverheen doen. Je kunt het beter op het moment dat het gebeurt aan het licht brengen. Want dat brengt namelijk het volgende aan de, zeg maar, het volgende waar we onszelf in kunnen begrijpen, dat is 1 Johannes 1 vers 8. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Dat is de volgende, Nathan. Ja, de volgende. Ja. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Dat is geweldig nieuws. Het geweldige nieuws is eigenlijk dat we geen zondaars meer zijn. Luister, als u Christus kent, bent u geen zondaar meer. Ik moet die even laten bezinken. Dat is heel belangrijk. Je bent geen zondaar meer. Je bent een heilige die af en toe zondigt. Een zondaar in de Bijbel is iemand die geknecht wordt door de zonde. Die de macht van de zonde is over hem. Eigenlijk kan hij zich niet anders bewegen als naar die macht. Maar het prachtige is dat die macht is gebroken, Romeinen 6. Die macht is gebroken. En u heeft, als u Christus kent, dan is die zonde is overwonnen. De macht van de zonde is overwonnen. En ik ben geen zondaar meer. Ik ben niet iemand in de status die, zeg maar, geknecht wordt door die zonde. Nee, ik ben een heilige gekocht door het bloed van Christus. En ik mag het aan het licht brengen en vrij zijn. Ik ben een heilige die af en toe zondigt. En als je gedrag niet overeenkomstig is met de identiteit, wie we zijn, dan is het zo bijzonder dat je dit mocht laten zien. Wat er gisteren gebeurde, dat honderden mannen voor het kruis gaan, dan is het zo dat ze die zonde brengen ze in de openbaarheid in de geestelijke gewesten. En ze zeggen, ik wil het belijden. En dan breek je de macht van de zonde. Waarom is het zo belangrijk dat u ook de kleinste zonde, of dat u dingen die niet goed gaan, dat u die belijdt? Ik vond een prachtig voorbeeld, een prachtige illustratie in het boek De Bevrijder van Neil Anderson. Neil Anderson die beschrijft daar het volgende. Hij zegt, in Zuid-Californië, daar is het zo dat er regelmatig zijn daar aardbevingen. En mensen zijn heel erg bang dat op een gegeven moment de grote aardbeving zal komen. Daar is een zogenaamde Andreasbreuk in Californië. En dan zijn mensen ontzettend bang dat op een gegeven moment, en ze denken dat die ook zal komen, een alles verwoestende aardbeving zal er zijn. Die alles op de kop zal zetten. En dan is het zo dat er regelmatig zijn dan van die kleine aardbevingen. En er zijn mensen die zijn bang. Maar aan de andere kant is het zo dat ze ook opgelucht zijn als een kleine aardbeving is geweest. Want dat is het bewijs dat die aardkorst nog kan bewegen. En zolang die kleine aardbevingen er zijn, zal die grote niet komen. Ze worden pas echt bang als er jaar in jaar op geen kleine aardbeving is geweest. Want dan weten ze dat die aardschors die kan niet meer bewegen. En opeens zal de grote klap zal die komen. Dat is in uw leven ook zo. Als je de zonde niet gaat belijden, als je dat niet in het licht gaat brengen, op het moment dat het nog kleine aardbevingen in je leven gaat veroorzaken, en je wacht en je bedekt, dan komt er een moment dat er een enorme crisis in je leven zal zijn. Dan komt er een moment dat die grote aardschok zal zijn. En ik heb met mensen gesproken die waren hun gezin verloren, die hadden hun werk kwijt, het tast hun gezondheid aan. En als je dan terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat ze de ene bedekking op de andere, ook zelfbedrog. Het is niet zo erg. Het zal mij niet gebeuren. Laat ik de volgende keer maar anders doen. En weet je, dat is deze manier van zelfbedrog. Dat als we zeggen dat we geen zonde hebben, hier zal niemand zeggen, ik ben niet zonder, ik ben niet zonder zonde. Niemand zal hier opstaan en zeggen, ik ben zonder zonde. Dat denk ik niet. Maar als u niet zonder zonde bent, dan vraag ik u, wanneer heeft u de laatste keer uw zonde beleden? Wanneer was het de laatste keer dat je naar je vrouw of naar je kinderen of naar een collega of naar een buurman of in je relaties dat je gezegd, dit is niet goed gegaan. Ik heb het niet goed gezegd. Ik heb je gekwetst. Ik heb het niet juist gedaan. Als je dan zegt, dat klopt Miel, ik ben niet zonder zonde. Wanneer is het dan de laatste keer geweest dat je dat aan het licht hebt gebracht? En zo kunnen we onszelf bedriegen. Dat we zeggen van, we horen Gods woord, we geloven Gods woord. En als je dan gaat meekijken, dan zeg je, ja maar wat is dan nu overeenkomstig Gods woord? Of als je zegt van, ik ben een heilige die zondigt. Ik ben ervan ook overtuigd dat er zonde in mijn leven is. En als je dan jezelf gaat onderzoeken en je zegt, ja maar ik heb de laatste maanden, heb ik nooit iemand meer mijn excuses aangeboden. Hoe zit dat dan? Het laatste wat ik wil noemen, waar we onszelf in kunnen bedriegen, in Jacobus 1 vers 26. Laat die maar zien. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn gezonde godsdienst zinloos. Wat we soms niet zo goed begrijpen is dat er enorm groot verdriet bij God komt als we een grote mond opzetten. Dat er enorm verdriet is dat als we niet opbouwend spreken. Weet je, de vroomheid en de godsdienstigheid, daarbij je tong niet in bedwang kunt houden. Ik heb het eigenlijk voor mijzelf ook zo opgeschreven. Hou jezelf niet voor de gek. Als je je tong niet in bedwang kunt houden, is je geestelijk leven nog niet in orde. Je godsdienstigheid is leeg. Je godsdienstigheid is dood. En de kracht van woorden, die moet je nooit onderschatten. Er zijn mensen die vertellen dingen van 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Wat een vader tegen hen zei. Of wat een moeder tegen hen zei. En dat is eigenlijk, zoals we in Deuteronomium gezien hebben, een inprenting in het leven geworden. En dat heeft een negatieve, onuitwisbare indruk op hen gemaakt. Het is toch heerlijk om met mensen op te trekken die je bemoedigen, die je zegenen, die opbouwend met je spreken, die naar je luisteren en niet datgene eruit halen waar je faalt, maar die andere dingen echt in het licht brengen en je echt bemoedigen en zegenen en opbouwen. Dat is toch heerlijk als je in een gemeente bent waar niet geroddeld wordt, waar positief gesproken wordt. En als we iets tegen de ander hebben, dat je dat onder vier ogen doet. Dat brengt toch een enorme, enorme vrijheid. Een enorme zegen. Maar we bedriegen onszelf als we dat niet doen. Als we dit geloven, aan de ene kant beleiden en aan de andere kant niet toepassen. En het zelf in ons leven niet zien, dat we dat zo op die manier doen. Er zijn dus drie gebieden waar we onszelf kunnen misleiden. Ik heb ze nog eens op een rijtje gezegd. We bedriegen onszelf als we het woord horen, maar niet opvolgen. We bedriegen onszelf als we zeggen dat we zonder zonde zijn. We bedriegen onszelf als we onszelf godsdienstig vinden, maar onze tong niet in bedwang kunnen houden. En het is zo'n enorme vreugde om mensen te ontmoeten die Gods woord overpeinzen. Die Gods woord horen, Gods woord overpeinzen en Gods woord toepassen. En dan kun je het iemand anders leren. Dat is zoals Ezra deed. Hij hoorde het, hij overpeinsde het, hij paste het zelf toe. En dan pas ging die anderen aanspreken hoe ze dat het beste konden doen. En het is zo'n heerlijke zegen om mensen te ontmoeten die Gods woord hebben toegepast over pijn. En dat je ziet van het christenleven is geen leer. Het barst van de leer. Maar ik wil geen leer. Ik wil met mensen optrekken die leven. Die het christenleven leven. Dat maakt indruk. Ik heb zo'n behoefte, zo'n enorme behoefte, dat we stikken soms in de leer en in de dogmatiek en in het gelijk en hoe je een tekst zou moeten uitleggen. Maar waar ik echt diep naar verlang en velen met mij en zeker jullie ook, we willen leven, we willen het christen leven. Het christen zijn is geen leer. Jezus is niet gekomen met een leer. Hij is gekomen om zichzelf te geven, om een nieuw leven te geven. Hij is het leven. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij is de weg waar we op mogen lopen. Het is een genade om met mensen op te trekken. Waarin je ziet, inderdaad, ze zijn de mis ingegaan. Ze hebben de plank misgeslagen. En het is een diepe genade om met die mensen op te trekken en die naar je toe komen en zeggen, mijn excuses, wat moet ik doen dat het goed wordt? Wat is jouw kant? Ik wil luisteren naar jou. Wat moet ik doen dat onze relatie weer goed is? Dat is toch zo'n zegen. Als je in zo'n gemeente bent waar mensen elkaar echt opbouwen en de zonde belijden en zeggen van wat moet ik doen als er iets is in onze relatie. Het is toch zo'n zegen met mensen op te trekken die hun tong in bedwang kunnen houden. Die kunnen zeggen van ik wil je echt tot een zegen zijn, ik wil als ik over iemand spreek opbouwend spreken. Want dat is ware godsdienst. Dat is ware godsdienst. Dan leef je het leven met Christus. En dan leer je niet het leven met Christus. Maar dan ben je een wandelend getuigenis. En dat is zo indrukwekkend. Om dat te zien in het leven van David, wat er dan gebeurt met deze man. Als Psalm 51... dan is er een diepe angst en dan zegt de Heere God, ik kan niet zonder u. Neemt u de Heilige Geest niet van mij. Breng mij in dat licht, breng mij in die waarheid. Indrukwekkend. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Om naar God toe te gaan en te zeggen, Heere God, trek die sluier over dat zelfbedrog uit mijn leven weg. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil u zo echt ook echt uitdagen. U vragen, echt met klem vragen. Als u vanmorgen werd aangesproken, dat u zegt van ja, Heere God, dit is de vinger op de zere plek. Dan wil ik u echt vragen om dat ook kenbaar te maken bij iemand anders. Nu niet nu, maar dan straks na de dienst, dat je naar een vriend gaat of dat je naar je vrouw gaat. Of naar je man gaat. Of naar een van de oudsten gaat en zegt, ik wil daar echt over spreken. Ik wil daarmee kappen. Ik wil het in het licht brengen. Voordat alles in mijn leven wordt weggevaagd. Ik wil u echt met klem vragen om dit moment te gebruiken. Als God zo in ons midden spreekt. Dat er kleine aardbevingen zijn in uw leven. Maar dat voorkomt de gigantische crisis. Een breuk soms die niet meer te lijmen is. Die niet meer te herstellen is. Ik wil zo bidden voor ons samen. Heere God, we willen u zo bidden dat we de moed hebben om te leven met u. Lef hebben. Dat we echt lef hebben om met u te leven. Dat we willen leven tot eer van u. En dat we het niet erbij laten zitten. Maar het in het licht brengen. Ons niet zelf willen bedriegen. Maar met u willen leven en met elkaar. Wil u dat in ons leven verankeren? Zodat we groeien. Groeien naar het beeld van uw zoon. Er is zo'n behoefte. Dat er mensen zijn die gevormd zijn naar het beeld van uw zoon. Heere God, geeft u ons de moed. Zoals Jozua moed moest putten. En dat hij hoorde, wees niet bevreesd, maar ben moedig. En dat willen we ook. We willen moedig zijn. ook in onze zwakte. Dat wil ik u zo bidden. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Laten we zo afsluiten met een